Goedemorgen. Misschien kunnen we al even opslaan Handelingen hoofdstuk 13. Dan gaan we zo daar een stukje ook uit lezen. Handelingen hoofdstuk 13. Maar voordat we dat gaan lezen, wou ik gewoon even zeggen, toen ik er net zo zat en ik keek zo naar het podium en ik zag daar al die muzikanten, jong en oud, iets meer jong als oud misschien, maar samen zo mooi spelen, dat deed me echt deugd. En ik dacht, ja, wat zijn we ontzettend gezegend, ook als gemeente, dat we zoveel verschillende mensen hebben met zoveel verschillende bekwaamheden en die we mogen inzetten om God groot te maken. En ook met een verlangen, dat we niet alleen maar op onszelf hier blijven op een eilandje, maar we hopen dat we veel meer mensen, ook van buiten de gemeente, mogen bereiken met het evangelie, die deel mogen gaan uitmaken om samen met ons de Heer te kennen, dat te ervaren en samen ook uit te dragen. In die zin was ik ook best wel bemoedigd, moet ik zeggen, als ik zojuist hoorde dat er ongeveer 20 mensen aanwezig waren, die gisteren hier waren, om na te denken over hoe kunnen we in onze tijd, met onze gaven en bekwaamheden en soms ook beperkingen, hoe kunnen we het evangelie ook naar buiten brengen? Dat vind ik heel mooi. Want dat is wel Gods verlangen, dat we niet voor onszelf leven, in de eerste plaats voor Hem, maar ook met een verlangen om anderen deelgenoot te maken van de rijkdom die we zelf hebben ervaren. En daar kan Paulus ook van meespreken. Zoals u al hoorde, willen we vandaag nadenken over de zendingsreizen van Paulus. En vorige preek eigenlijk die ik hier gehouden heb, heb ik vooral stilgestaan bij de kruisiging van Jezus. Waarom? Hoe ging dat in zijn werk? Onvoorstelbaar. Maar Jezus heeft ook gezegd, voordat hij ging aan het kruis, dat allen, zijn discipelen die hem willen volgen, ook delen zullen in zijn lijden. Niet alleen in zijn overwinning, daar mogen we ook in delen, maar we zullen ook een stukje delen in zijn lijden, wanneer wij hem echt willen volgen. En dat moet ik wel zeggen, dat is me in deze preek, als ik nadacht over de zendingsreizen van Paulus, wel heel bijzonder, heeft me dat getroffen. Delen ook in zijn lijden. Nu komen we in het Nieuwe Testament 3 zendingsreizen tegen van Paulus en een reis waarin hij als gevangene naar Rome werd gevoerd. Het was niet echt een zendingsreis, alhoewel hij ook onderweg en eenmaal daar aangekomen in Rome niet zweeg, maar hij sprak over zijn Heer. Toch zijn er, naast deze 3 en die ene reis naar Rome, zijn er sterke aanwijzingen, ook buiten Bijbelse bronnen, die eigenlijk sterk doen vermoeden dat Paulus niet alleen bij deze 3 zendingsreizen gebleven is, maar dat hij ook nog een reis naar Spanje heeft gemaakt. De Bijbel spreekt er wel over hoe hij dat verlangen had en dat hij aan de broeders en zusters in Rome ook gevraagd heeft om hem te helpen om ook nog naar Spanje te gaan. Ik zal voor degene die de preek misschien later ook via e-mail zullen ontvangen, een link bijvoegen waarin je dus kunt terugzien hoe dat er heel waarschijnlijk ook nog een reis is geweest naar Spanje. Maar dat is niet voor vandaag. Om te beginnen wil ik eigenlijk vandaag stilstaan bij wie is eigenlijk wel deze Paulus, want het gaat over zijn reizen, alhoewel hij nooit alleen was. Hij was altijd samen met anderen, maar hij was wel een leidinggevende figuur in die reizen. Maar wie was deze Paulus? En dan in de tweede plaats wil ik stilstaan bij de eerste zendingsreis. Eigenlijk niet zomaar een kaal verslag geven van, ja, wat heeft hij allemaal meegemaakt? Maar toch tegelijkertijd tussen de regels door ook even stilstaan. Wat kunnen wij daaruit leren voor ons vandaag? Geeft dat ons nog iets te zeggen? Of is het alleen maar een stukje geschiedenis uit een ver verleden dat ons allemaal niet veel heeft te zeggen, tenzij dat je van geschiedenis houdt? Ik denk dat er meer in zit. Dat is het tweede. In de derde plaats wil ik dan nadenken over een stuk van de tweede zendingsreis, maar niet in zijn geheel. Want in een half uurtje tijd is het onmogelijk om alle ervaringen die hij meegemaakt heeft op die eerste, tweede en derde zendingsreis tot in detail te gaan bespreken. Dat lukt niet. Dus ik zal in die tweede zendingsreis eigenlijk gaan, met hem meegaan, als het ware, tot in Athene. En dan stop ik, want dan wordt het te veel. Dus in de eerste plaats, wie was deze Paulus? Paulus, ik heb gevraagd om eigenlijk op te slaan Handelingen 13, maar misschien kunnen we nog een paar bladzijden verder gaan, want dan zitten we bij hoofdstuk 22, waar Paulus eigenlijk zich moet verdedigen tegenover de Joden. En daarin komen we heel interessante dingen tegen, waar we Paulus beter door leren kennen. Ik denk dat voor velen natuurlijk al geen onbekende figuur is, dus ik zal niet elk vers daarin ook weer behandelen, maar ik wil toch een paar dingen daaruit halen. Even Handelingen 22 vanaf vers 1, waar hij zegt: mannen, broeders en vaders, luister naar mijn verdediging, die ik nu voor u zal uitspreken. Toen zij hoorden dat hij in het Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. En hij zei: ik ben een Joodse man, dus Paulus is een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad, het was in Jeruzalem dat hij dat sprak, aan de voeten van Gamaliel, op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen en een ijveraar voor God, zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Dan moet ik wel zeggen, als hij spreekt over deze weg, dan geeft hij het eigenlijk over de volgelingen, de discipelen van de Heer Jezus, die op de weg achter Jezus gaan, als het ware. En hij zegt: die mensen, die heb ik tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen, zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen, en heel de raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. Want in het begin dacht Paulus echt dat die volgelingen van Jezus het helemaal mis hadden, tegen de wet ingingen en tegen God ingingen. En hij was een ijveraar, hè? Hij kwam ervoor op en hij bracht al die christenen samen. Ze werden in gevangenissen gestoken, werden gestraft, soms ook gedood zelfs. Maar als hij dan zo onderweg is naar Damascus, in vers 6 staat er: maar het overkwam mij toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem die tegen me zei: Saul, Saul. Want dat was zijn Hebreeuwse naam, Saulus of Saul. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij was helemaal beduust en hij zegt, en ik antwoordde: wie bent u, Heere? En hij zei tegen mij: ik ben Jezus, de Nazarener, die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorde zij niet. En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: sta op en ga naar Damascus, en daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen. En omdat ik door de glans van dat licht niets meer kon zien, werd ik bij de hand geleid door hen die bij me waren, en zo kwam ik in Damascus. En een zekere Ananias, een godvrezende man, die leefde volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij me staan en hij zei tegen mij: Saul, broeder, word weer ziende. En op hetzelfde moment werd ik ziende en zag hem. En hij zei: de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Nou, dat had hij. Hij had de stem van de Heer gehoord. Want u, zegt hij, en nu komt hij tot doel, waartoe Paulus ook bestemd was, want u moet voor hem, met een hoofdletter, bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en u zonden afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer, enzovoort. Tot zover even. Hier komen we Paulus tegen. Iemand die geboren is in Tarsus, een hoofdstad in de provincie Sicilië, een belangrijke handels- en ook universiteitsstad. Daar is hij geboren. Maar hij was wel Jood. En hij kreeg een streng Joodse opvoeding. Want in Handelingen 23 vers 6 lezen we dat zijn vader ook een Farizeer was. Maar al vanaf zijn vroege jeugdjaren is hij eigenlijk opgegroeid in Jeruzalem, waar hij ook een opleiding tot Farizeer kreeg. Aan de voeten van een zekere professor Gamaliel, een zeer beroemd wetgeleerde. Een man met groot respect. Nu hebben we meestal wel een wat negatief beeld van een wetgeleerde, van een Farizeer, maar deze Gamaliel stond eerder bekend als een gematigd iemand met een ruim hart. Toen op een bepaald moment, dat kun je lezen in Handelingen 5, de apostelen voor de raad werden verschenen en ze waren echt van plan om hen te doden, was hij het die opstond en zegt van: mannen, let op waar je mee begint. Je maakt je misschien druk om niks, want als dit een werk is wat die apostelen deden en waar ze veel mensen mee kregen, als dit een werk is uit mensen, dan bloedt dat vanzelf dood. Dan moet je niet zo druk maken. Maar, zegt hij, als het een werk van God is, dan zul je het niet kunnen stoppen. Ook niet door deze apostelen te doden. En uiteindelijk had hij zo'n gezag dat de raad luisterde en ze lieten hen vrij. Gamaliel was een zeer geleerd man, eigenlijk een kleinzoon van Hillel. Ook een zeer bekend en zeer vooraanstaand Joods geleerde. Maar een gematigd iemand. Dus Paulus in Jeruzalem krijgt daar zijn theologische studie en hij leert er ook een beroep, lezen we later. Van leerlooier of tentenmaker. In de oude vertalingen zie ik steeds over een tentmaker, een beroep, een ambacht. In latere vertalingen zie ik dikwijls leerlooier. Ik weet niet precies hoe dat kan, maar het was niet ongebruikelijk dat iemand die theologie studeerde ook een ambacht leerde. Sprak me wel aan. Paulus bezat volgens Handelingen 22 vers 28 ook het Romeinse burgerschap, burgerrecht, en hij sprak tenminste twee talen, Grieks en Hebreeuws. Paulus was dus veelzijdig, intellectueel en in mijn ogen ook een zeer geschikt instrument in Gods hand om hem te gebruiken. Alleen er was één probleem. Hij was vanuit die opleiding die hij kreeg en ook vanuit zijn ijver voor de wet en voor de tradities, was hij zo gekant tegen de christenen. Hoe kon zo'n man nou voor de Heer gebruikt worden? Maar we weten, voor de Heer is niets te wonderlijk. En hij komt hem tegen. We hebben het juist gelezen. Als hij op de weg naar Damascus is, om zelfs daar in het buitenland ook nog mensen te pakken en in de gevangenis te gooien, zegt de Heer op een gegeven moment: nu is het genoeg. En hij grijpt hem in zijn kraag. En hij valt van zijn paard. En hij zegt: wie bent u, Heere? En hij zegt: ik ben het die jij vervolgt. Want de Heer vereenzelft zich bij al die christen die hij op ging pakken en die hij al opgepakt had. Hij zegt: je bent tegen mij bezig. En hij is er zo van onder de indruk, hij is blind, hij komt bij Ananias. En Ananias, die mag naar hem toe gaan, maar die twijfelt wel in het begin. Moet ik naar Paulus, naar die Saulus gaan? Die vervolger, die naar hier gekomen is, die zelfs brieven heb gekregen van de hoge priester om ook ons te pakken te krijgen. Moet ik daar naartoe? Maar de Heer overtuigt hem en hij gaat. En hij mag hem genezen door de handen op te leggen, door een woord te spreken. Maar die ontmoeting met die Heer, met de Heer, met de opgestane Heer, dat geeft zo'n impact op zijn hele verdere leven, dat hij radicaal tot bekering komt, gelooft in de opgestane Heer en zijn leven geeft om hem te dienen. Paulus is een man, ik vergelijk hem soms een beetje met Petrus. Dat was ook zo'n man. Het is alles of het is niks. Als de Heer de voeten van Petrus wil wassen, dan zegt hij: nee, Heer, mij de voeten wassen. U, mij de voeten wassen. In de eeuwigheid niet. Maar als de Heer dan zegt: ja, maar als ik niet uw voeten mag wassen, dan heb je zelfs geen deel aan mij. Dan zegt hij: was me dan maar helemaal. Dat is zo van het een uit als het andere. De Heer zegt: dat is ook niet nodig. Het is genoeg als ik u de voeten was. En Paulus is ook zo iemand die radicaal tegen de christen is, maar door die ontmoeting met de Heer is die van een vervolger een toegewijd volgeling van de Heer, zoals je niet kan voorstellen. En Ananias die twijfelt dus eerst wel, hè, van is dat wel juist? Maar dan zegt hij, God die maakt hem duidelijk dat Paulus een uitverkoren instrument wordt om zijn naam te brengen naar heidenen en koningen en de Israëlieten. Dat staat in Handelingen 9 vers 15. En dat is ook wat we zien dat gebeurt. Hij is een getuige geworden naar heidenen, hij heeft voor koningen terechtgestaan en hij is ook naar de Israëlieten gegaan, die hij tegenkwam terwijl ze in de diaspora waren, in de verstrooiing. En hij wordt een vurig aanhanger van Jezus. En tot op vandaag mogen we daar eigenlijk de vruchten van plukken. Want we hebben nog altijd in het Nieuwe Testament 13 brieven die door hem geschreven zijn. Soms aan personen, zoals Timotheus en Titus. Soms naar hele streken, denk aan de Galatenbrief. En soms naar specifieke gemeenten, zoals de Filippenzenbrief bijvoorbeeld. Specifiek naar één gemeente. En wij mogen daar de vruchten nog steeds van plukken. Conclusie, het leven van Paulus, dat kun je eigenlijk heel eenvoudig onderverdelen in twee grote hoofdstukken. Zijn leven voordat hij de Heer Jezus leerde kennen en het leven na. En zonder enige twijfel kun je stellen dat die ontmoeting met Jezus zo'n impact had op zijn leven, dat het de rest van zijn leven zou bepalen. En ik vroeg me even af, hoe is dat met mij, hoe is dat met u? Hebt u de Heer al ontmoet? Hebt u de Heer al toegelaten? En wat heeft dat veranderd in uw leven? Is het ook bij uw leven zo dat u eigenlijk in grote lijnen eigenlijk uw leven kunt indelen in twee stukken, voor en na de ontmoeting? Dat net als bij Paulus het leven na uw ontmoeting met de Heer bepaald wordt door die ontmoeting. Want dat is bij Paulus wel zo. Oké, dan gaan we nu even naar Handelingen 13. Dan gaan we naar de eerste zendingsreis. Ik ga dat niet allemaal lezen, want zoals Piet al daar juist aangaf, die ging ervan uit dat iedereen dat ook gelezen heeft. Hè? Dus laat het maar zo zijn. En anders zullen velen van ons dat nog wel een beetje kennen uit vroege tijden dat ze hetzelfde gelezen hebben. Daar bevinden we ons in de situatie van een gemeente in Antiochië. Antiochië in Syrië. Want er is ook nog een Antiochië, die komen we later tegen in Pisidium. Dat is in het huidige Turkije. Maar dit was in Syrië, Antiochië. Een gemeente waar ook heel veel mensen met prachtige bekwaamheden zaten. Dat lees je al in die eerste versen. En op een gegeven moment willen ze toch niet in hun eigen gemeente blijven. Ze willen er ook uitgaan. En dan lees je in vers 3, toen vasten en baden zij en nadat zij... Wacht, ik ga eigenlijk al te ver. Ik ga even vanaf vers 1 beginnen. Er waren in Antiochië in de gemeente al daar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd wordt, Lucius van Cyrene, Manahan, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus, dat is onze latere Paulus, maar hier was de Hebreeuwse naam weer gebruikt, Saulus. En terwijl ze de Heer dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij af zowel Barnabas als Saulus, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. En zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië enzovoort. Nu, we gaan straks ook even een kaartje zien, als het gelukt is voor Matthias. Het staat er al. Hè? En dan kun je al een klein beetje zien de reis die zij ondernomen hebben. Paulus en Barnabas. Maar ze hadden er nog iemand bij genomen en dat was Johannes Marcus. Daar komen we later ook nog op terug. Zie je dat bijvoorbeeld al in vers 5 staan. En ze hadden bovendien Johannes als dienaar. Dat gaat daarover Johannes Marcus, een neef van Barnabas. Johannes Marcus, die halverwege de reis ook terug zou keren. In 13 vers 13 lees je dat. Kwamen in Perge, in de stad Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Maar dat voor straks. Oké, ze gaan dus het eerste deel van hun reis gaan ze richting Cyprus. U kunt dat zien. De eerste reis vanuit Antiochië. U ziet het pijltje. En ze reizen dan zo een beetje naar beneden. Komt u bij Salamis. In dat eiland Cyprus. En dan later bij Paphos. Tweede rode, zwarte bolletje. En daar worden ze al snel geconfronteerd met een stuk weerstand. Daar is daar een valse profeet, een Elimas de tovenaar, of ook wel Bar-Jezus genoemd, soms verschillende namen, die door verwarring te zaaien probeert om die boodschap van Paulus en Barnabas, want in het begin is het meer Barnabas die de leider is, maar het duurt niet lang of het is Paulus die de leider wordt, die ja, blijkbaar daar meer gave voor heeft of door de Heer daar meer door gebruikt wordt. Samen trekken ze op, maar het is daar Paulus alweer. Elimas de tovenaar, die door verwarring dus die boodschap ondermijnt, maar als Paulus hem bestraft, wordt hij tijdelijk blind. En als daar een proconsul is, Sergius Paulus genoemd, die is daar zo van onder de indruk dat zelfs door een woord dat Paulus spreekt, dat die man blind is, al is het tijdelijk. En die proconsul, die komt tot geloof. Dat is wel bijzonder. Ook God bevestigt als het ware die bediening van Paulus en Barnabas. Ook door wonderen en tekenen. En vandaar gaat dan die reis verder naar het vasteland, het zuidoosten van het huidige Turkije. En dan gaan ze verschillende plaatsen aandoen. Bij Perge komen ze, in Pisidië, komen dan later in Antiochië, niet het Antiochië van Syrië, dat is daar rechts, maar dat is het, ja, daar, bij dat blauwe wolkje dat er net verscheen in Pisidië. Gaan ze naar Iconium, zakt naar Lystra, gaan ze naar Derbe, en vanaf Derbe keren ze weer terug op de reis. Oké, we gaan daar eventjes bij stilstaan. Dus Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe. En wat ze doen is eigenlijk telkens weer opnieuw dezelfde strategie volgen, in die zin dat zij eerst naar de synagogen gaan. U weet, de Joden in de diaspora, in de verstrooiing, hadden overal toch hun plaatsen waar ze samenkwamen, de synagogen, gebouw waar ze samenkwamen. En Paulus gaat altijd eerst naar hen voordat hij naar de heidenen gaat. Heel bijzonder. Doet me een beetje denken aan wat hij zegt in Romeinen 1, vers 16. Wanneer hij zegt, wanneer Paulus daar zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, daarna ook voor de Griek. Die volgorde, die houdt hij steeds aan. Hij is natuurlijk zelf ook Jood in hart en nieren. Hij spreekt erover in een ander Bijbelgedeelte over hoe dat hij een voortdurend hartzeer heeft voor zijn broeders. En dat kun je ook zien. Hij spreekt hen eerst aan. En hij probeert hen telkens opnieuw vanuit de Tenach, het Oude Testament, de Joodse Bijbel zeg maar, probeert hij telkens opnieuw met grote overtuiging te laten zien dat Jezus de Messias is die zij verwachten. Hoe al die profetieën die betrekking hebben op de Messias, die in het Oude Testament over spreekt, in vervulling zijn gegaan, in Jezus. Je zou denken, je kunt er niet naast kijken. Dat moet toch overtuigend zijn voor hen die zoveel waarde hechten, juist aan hun Bijbel, de Tenach. Maar toch ondervindt hij vooral, juist ook van de kant van de Joden, heel veel weerstand. Sommigen komen tot geloof, maar er zijn er anderen die zo jaloers zijn op ja, wat ze zien gebeuren, hoe dat mensen echt een volgeling van Jezus worden, dat er daar weerstand is. Boosheid, haat. En als zij dan bijvoorbeeld in Lystra komt, dan worden ze aan de ene kant, omdat ze een wonder hebben verricht, in feite is het God die het verricht natuurlijk, maar door hun hand heen, een genezing van een verlamde, dan aan de ene kant, dan hemelen ze hen op. Kan niet hoog genoeg zijn, ze zien hen als goden die neergedaald zijn op de aarde, en ze aanbidden hen bijna. Ternauwernood kunnen Paulus en Silas hen daarvan weerhouden, of van Barnabas eigenlijk. En dan even later, dan komen daar weer mensen uit Antiochië, die heel kwaad zijn en een heel kwade berichtvoering doen over Paulus en Barnabas, en dan worden ze gestenigd. Ze laten hem zelfs als dood achter. Maar de broeders, staat er dan, die omringen hem, Paulus, die daar als dood neerligt, En even later staat hij weer op. En die gaat de volgende dag weer gewoon verder met zijn zendingsactiviteiten. Dat noem ik volharding. En ik dacht ook hier weer van, wat mag het ons kosten? Hoeveel tegenwind mogen wij ervaren? En blijven we toch volharden? Of zijn we bij het minste, geringste tegenwind direct dat we plat liggen en zeggen, ja, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. En we geven op. Dat zit toch ook wel dicht. Hè? Ik hou zelf ook niet van problemen. Ik heb graag dat het vooruit gaat. Maar als er tegenwind is, dan komen er gedachten van opgeven. En dat is niet goed. Als er dan één was die toch wel alle reden had om op te geven, was Paulus het. Hij was gestenigd voor een goede zaak die hij gedaan had. Maar hij gaat door. Hij staat weer op en hij zet zijn reis voort. En ondanks alle weerstand die ze wel krijgen, komen er toch overal mensen tot geloof. En ontstaan er kleine gemeentes. En wanneer hij vanaf Derbe weer terugkeert naar de verschillende andere gemeentes die ze gesticht hebben, die kleine jonge gemeentes, dan zie je dat er na een tijd van gebed en vasten al oudsten worden aangesteld, verantwoordelijken. Mensen die voor die groep een stuk verantwoording dragen. En ik vroeg me zo af. Hoe oud zullen die oudsten geweest zijn? In de Heer dan wel te verstaan. Hè? Niet qua leeftijd, maar hoe lang zijn ze christen? In mijn ogen nog maar jonge christenen. En toch krijgen die daar al een behoorlijke verantwoordelijkheid. Hè? Zo ging het. Maar het was wel na een tijd van gebed en vasten dat ze aangesteld werden. Dus daarin zie je toch ook hoe God het is die mensen ook aanstelt. En dan gaan ze terug, uiteindelijk via Attalia, terug naar Antiochië in Syrië, hun thuisbasis zeg maar, en ze brengen verslag uit van alles wat ze meegemaakt hebben. Ze leggen als het ware een stuk verantwoording af aan hun thuisgemeente van waaruit ze weggezonden zijn. En dat vind ik een mooie trek. Oké, wat kunnen we uit die eerste zendingsreis zo leren? Ik wil er zo een drietal dingen uithalen. In de eerste plaats, zending moet geboren worden en geleid worden vanuit de hemel. Dat is heel belangrijk. Zondert mij af Paulus en Barnabas voor deze dienst. De Heer is het die mensen roept. Niet iedereen in de gemeente kan zendeling worden. Ze hebben heel mooie taken, we lezen daar van profeten, van leraars, van zoveel andere mooie taken. Maar na gebed en vasten, zegt hij, die en die, die moeten uitgaan. En de gemeente moet achter hen staan, in gebed. Gebed is zo uiterst belangrijk. Als dat er niet is, als dat verwaarloosd wordt, stagneert het werk en keren zendelingen soms vroegtijdig terug naar huis. En ik vroeg me even af, hoe zou dat geweest zijn met Johannes Marcus? Hier staat niet dat hij ook door de geest afgezonderd is, maar hij werd er wel meegenomen. Nu, ik wil daar ook niet als te zwaar gewicht ook weer aan hechten. We zien dat in de loop van andere zendingsreizen ook Paulus meer en meer jonge mannen meeneemt op reis die hem steunen. En die tot groot nut kunnen zijn en die het ook wel kunnen volhouden. Dus, maar ik besef wel, zending moet geboren worden vanuit een relatie met God, vanuit de hemel. En het moet gedragen worden. En de gemeente moet daar biddend achter staan. Als dat niet het geval is, stagneert het. Tweede punt. Overal waar het evangelie gebracht wordt, zie je enorm veel weerstand. De duivel, als het ware, is er als de kippen bij om dat werk te ondermijnen. Soms door misleiding, denk aan die tovenaar Elimas. Soms door intimidatie, denk aan de steniging in Lystra. Maar Jezus heeft beloofd, ik zal mijn gemeente bouwen. Ik, zei Jezus, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En dat zien we hier ook gebeuren. Ondanks alle weerstand en problemen die ze tegenkomen, komen mensen tot geloof, worden er gemeentes gesticht. De poort van de hel zal haar niet overweldigen, ondanks alles wat ze wel hebben meegemaakt. Een derde punt, ik denk dat is niet alleen voor zendelingen, maar dat is ook voor leiders in een gemeente erg belangrijk, dat ze altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen van de dingen die ze doen, de keuzes, de beslissingen die ze nemen. Dat vergt natuurlijk wel een stuk nederigheid en je kwetsbaar opstellen, maar het voorkomt ook een heleboel miserie. Paulus, als hij van zijn reis terugkomt, doet verslag, geeft verantwoording van alles wat hij meegemaakt heeft, wat ze gezien hebben, hoe ze de Heer aan het werk gezien hebben. En ik denk dat is voor ons wel belangrijk. Ook leiders hebben een dienende taak. Niet een heersende, maar een dienende taak. En moet je als leider ook altijd open zijn voor correctie. Dus dat is wel voor een gezond functioneren ook van een gemeente, is dit belangrijk. Ik denk dat daar ook een jaarvergadering, die we toch misschien binnenkort weer zullen hebben, ik weet nog niet, wel belangrijk is. De oudsten geven wat inzicht in, kijk, dit zijn onze plannen, maar er is de ruimte om vanuit de gemeente daar ook reactie op te geven en eventueel bij te sturen. Dat is goed en dat is een gezonde zaak. Oké, dan gaan we nu verder met de tweede zendingsreis, althans een deel, tot aan waar hij in Athene komt, omdat het anders te lang wordt. Nu, ik moet zeggen, het begin van die reis begint niet zo goed. Paulus, die wil samen met Barnabas de gemeente weer gaan bezoeken, die ze op hun eerste reis hebben gesticht. Zeg maar nazorg besteden. Maar Barnabas, die wil daarbij opnieuw die Johannes Marcus meenemen, die onderweg op de eerste reis afgehaakt heeft en teruggekeerd is. Dat is wat Barnabas wil, maar Paulus die wil daar absoluut niet van weten. Die vindt dat geen goed idee. Zo iemand die al vroeg in de reis afhaakt, dat zijn toch geen mensen waar je op kunt bouwen. Die moet je achterlaten. Terwijl Barnabas meer een pastorale inslag geeft. Hij zegt, ja, maar we maken toch allemaal fouten. Je moet toch een tweede kans krijgen. Je moet hem niet zo gauw afschrijven. En ik moet zeggen, uiteindelijk heeft deze Barnabas wel gelijk gekregen. En Paulus is veel later ook wat tot dat inzicht gekomen. En hij schrijft later ook heel positief over deze Johannes Marcus, dat hij van veel nut was in de dienst aan de Heer. Dus, maar soms heb je toch die twee inzichten waar je mee zit en die botsen. En in dit geval, bij Paulus en Barnabas, leidt het ertoe dat ze uiteindelijk zeggen, zo kunnen we niet op reis gaan. En ze komen tot de conclusie, laten we dan maar gescheiden van elkaar allebei weggaan. En Paulus neemt dan Silas mee en Barnabas die gaat met Johannes Marcus op stap. En eigenlijk vind ik het wel een beetje humoristisch eigenlijk, hoe aan de ene kant de duivel daar ook wel zit om hen tegen elkaar op te zetten, maar dat de Heer zegt, maar ik heb toch alles in controle. En dat uiteindelijk, in plaats van één team, gaan er twee teams op reis. Een verdubbeling van het werk van de Heer, zou ik gaan zeggen. Dat vind ik wel soms een beetje goddelijke humor in dat alles. Je zou kunnen zeggen hoe God soms met een kromme stok toch rechte slagen kan geven. Daarmee is dat kromme niet recht te praten, maar de Heer kan toch ondanks dat iets goeds eruit voort laten komen. Dus zo gaan ze op reis. En op die tweede zendingsreis leert Paulus Timotheus kennen, een jonge man met een Joodse moeder en een Griekse vader. En dat vind ik wel speciaal, want ik heb natuurlijk een klein stukje daar wel overgeslagen dat u thuis natuurlijk hebt gelezen. In het begin van hoofdstuk 15, van Handelingen 15, heb je daar ook die vergadering in Jeruzalem. Want overal waar Paulus kwam, en ook in de gemeente van Antiochië in Syrië, was daar vrevel over van, ja maar Paulus, we willen Jezus eventueel wel erkennen, maar wat doen we dan met die wet? En besneden worden, moet dat dan niet meer? Geldt dat dan niet voor die heidenen die tot geloof komen? En Paulus is heel duidelijk en zegt, nee, het geloof in de Heer Jezus is het enige wat hen echt behouden zal worden. Maar niet die besnijdenis. Ja, maar die anderen voelen zich dan schuldig ten opzichte van de wet en hun traditie en hun voorvaders enzovoort. En in Jeruzalem komt daar een grote vergadering over. En uiteindelijk wordt daar beslist om de heidenen geen verdere lasten op te leggen, om zich niet te laten besnijden en hen zich te onthouden van het verstikte, van het bloed en geen hoererij. Zo een paar basisdingen die zeggen, dat willen we wel meegeven. Dat mag je ook straks doorgeven als je deze gemeentes, die nieuwe gemeentes weer gaat bezoeken, maar ze hoeven zich niet te laten besnijden. Dan komt Timotheus in beeld. En het eerste wat hij doet, is deze man besnijden. Dan denk ik, dat is toch wel een beetje inconsequent. Maar hij deed dit niet omdat hij dacht dat Timotheus dan alleen maar behouden zou zijn. Daar gaat het niet om. Maar dat hij niet tot aanstoot zou zijn voor de Joden. Die ze gingen ontmoeten. En die hebben ze ontmoet. Overal waar ze kwamen. En die hadden daar grote moeite mee. En laten we dan proberen een beetje de wind uit de zeilen te nemen. En niet op voorhand al een blokkade te leggen voor het evangelie. Want ze hadden het verlangen dat deze mensen tot geloof gingen komen. En soms moeten wij ook wat dat betreft wel eens nadenken. Hoe kunnen we mensen bereiken en geen onnodige blokkades vormen door strak vast te houden aan een bepaalde manier, ja, zoals wij dat gewoon zijn qua kleding. Denk aan zendelingen die bijvoorbeeld in een ander land gaan werken, in China of Afrika of waar ook, zie je vaak dat die zich qua kleding al aanpassen. Ze blijven Europeaan bijvoorbeeld of Amerikaan. Maar ze passen zich in zoverre ze kunnen, en dan gaan ze soms tamelijk ver in, aan de cultuur die ze willen bereiken. En dat zie ik hier ook een beetje gebeuren, om geen aanstoot te zijn. Hè? Maar de boodschap blijft natuurlijk wel duidelijk. En als zij zo die jonge gemeentes gaan bezoeken, hè, Paulus samen met Timotheus, met Silas, dan zie je dat die gemeenten heel erg bemoedigd worden. En in dagelijks in aantal toenemen, staat er in hoofdstuk 16, vers 5. Dus dat is mooi. Maar dan volgt er een tijd van grote onzekerheid. Paulus die wil graag nieuwe streken en steden met het evangelie bereiken. Maar op de een of andere manier wordt hij tegengehouden door de Heilige Geest. En dat klinkt wel heel tegenstrijdig, heel vreemd eigenlijk. Paulus wil het goede doen, meer mensen bereiken. En die gaat naar het zuiden en op de een of andere manier maakt de geest duidelijk, dit is niet de weg die je moet gaan. Dan gaat hij naar het noorden, de geest maakt hem opnieuw duidelijk, dit is niet de weg die je moet gaan. En er is een stuk onzekerheid. Ja, maar heer, wat wilt u dan? U weet wat ik wil en u houdt mezelf tegen. En dan krijgt hij dat visioen van die Macedonische man die hem dringend vraagt, kom over naar Macedonië en help ons. Dat is Gods leiding, dat is weer dat gebed. Dat is weer die lijn naar boven die voortdurend aanwezig moet zijn. Voor de gemeente, maar ook voor de zendeling zelf. Het afgestemd blijven. Heer, wat wil u dat ik doen zal? En als hij dan dat visioen ziet, ook al is dat een beetje vaag misschien, en laat hij er geen gras over groeien, maar de volgende dag neemt hij vanuit Troas de eerstvolgende boot naar Macedonië, het Griekse Macedonië, wel te verstaan. Want Macedonië komt de laatste tijd wel eens op het nieuws. Maar het gaat hier over het Griekse Macedonië. Dus Gods leiding is niet altijd direct altijd even duidelijk. En het vergt soms echt wel een tijd van bidden en vasten. Zoals we nu ook een beetje bezig zijn met het gebouw hier aan de weg. Hè, dan zoeken we Gods leiding. Heer, wat wilt u? En als de Heer ons dan dingen duidelijk maakt, bijvoorbeeld van, jullie moeten hier blijven, moeten hier verder gaan, dan moeten we dat ook doen. Ook al zouden daar ook bedenkingen bij kunnen zijn. Gods weg volgen. Via Somatrese en Neapolis volgt hij dan de weg naar Filippi, waar hij op een Sabbat zoekt naar een plaats waar mensen vaak samenkwamen, Joodse mensen samenkwamen, voor gebed. En als hij daar in Filippi is, dan treft hij daar ook een aantal vrouwen aan wie ze het evangelie uitleggen. En als eerste, die dan hier genoemd wordt, is het Lydia, de purperverkoopster met haar hele gezin, die tot geloof komen. Maar ook hier zien we weer een stuk tegenwerking. Een slavin met een waarzeggende geest, hoofdstuk 16, vers 16, die loopt hen dagenlang achterna en die roept, en die maakt een stuk reclame zou je denken. Die slavin zegt, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Nou, wat kun je nog beter wensen dan iemand zo'n reclame voor je maakt. Maar Paulus die voelt wel aan. Deze reclame die komt niet uit een goede bron. En het ergert hem. Hij is daar niet op gesteld. En op een gegeven moment is hij het beu als het ware en hij werpt die boze geest uit. Maar dan heb je natuurlijk problemen. Want de eigenaars van die slavin met die waarzeggende geest, die hadden er tamelijk veel geld mee verdiend. En in één keer zien ze hun winst in rook opgaan. En die worden kwaad natuurlijk. En die maken een hele oproer in de stad. En uiteindelijk worden Paulus en Silas met stokken geslagen, staat er. In vers 23 zelfs vele slagen. En uiteindelijk worden ze in de gevangenis gegooid. Dan lijkt het wel of dat het evangelie is waar het de mond gesnoerd is. Het is voorbij. Maar juist daardoor, doordat ze in de gevangenis kwamen, zien we dat er dan weer een heel gezin tot geloof komt. Van de cipier en zijn hele gezin. Dus ook als je voor de Heer en zijn koninkrijk werkt, mag je aan de ene kant echt wel tegenwind verwachten. Ik zou haast zeggen, hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer tegenwind je mag verwachten. Maar je hoeft nooit te wanhopen, want God laat al die dingen meewerken ten goede voor hem die hem lief hebben, zegt Romeinen 8. En Paulus die komt de volgende dag weer vrij en bemoedigt de gemeente en kon hij zijn reisplannen weer voortzetten. God bleef hem onder controle houden. Dus iets negatiefs, stokslagen, gevangenis, keert God om en gebruikt God om juist die cipier en zijn hele gezin tot geloof te zien komen. Hij gaat verder. Amphipolis en Apollonia. En dan vandaar komen ze in Thessalonica. Waar hij 3 weken lang in gesprek gaat met de Joden. In de synagoge. 3 weken. En vanuit de schriften opnieuw probeert hij hen te overtuigen dat Jezus Christus moest lijden. Dat was voorzegd. En dat hij moest opstaan uit de dood. Dat was voorzegd. Jezus is de Messias. En het gevolg is dat sommige Joden en een grote menigte van Grieken tot geloof komen, maar de andere Joden, de jaloerse Joden, die zorgen voor een groot tumult en veel verwarring. En een zekere Jason of Jason, hoe je het ook uitspreekt, wordt tijdelijk gevangen genomen en wordt op borgsom later weer vrijgelaten. Strijd en overwinning, het gaat hand in hand, telkens opnieuw. Paulus die vervolgt dan zijn reis naar Berea. En wat daarop valt in die gemeente is dat er een grote openheid is om deze nieuwe dingen die Paulus brengt te ontvangen. Niet allemaal vooroordelen, nee, ontvangen, laten bezinken. Maar tegelijkertijd om te zien of datgene wat hij zei, dat controleerde zij, dat onderzochten zij, of dat dat in overeenstemming was met de schrift die ze al hadden, de Tenach. En ik denk dat is wel een mooie les van hen, die wij vandaag ook, waar we lering uit kunnen trekken. Ook voor ons is het belangrijk om niet te snel te zijn met ons vooroordeel. Maar ook dingen te kunnen aanvaarden als God ons nieuwe dingen wil leren. Maar aan de andere kant, dat is de andere kant, moeten wij ook opletten dat we niet alles klakkeloos zomaar overnemen, omdat het wel goed klinkt of wat ook. Alles wat ons wordt voorgeschoteld, we moeten dat toetsen. De Bijbel moet telkens weer opnieuw ons referentiekader zijn waar we alles aan toetsen. Is het in overeenstemming met het woord? Is dat wat het woord ons leert? En als dat niet het geval is, moeten we soms ook duidelijk zeggen, nee, nemen we afstand van. Dit is niet goed. Dat vond ik van de Berea-gemeente heel mooi. Open, maar niet gek. Ze toetsen het. Ze aanvaarden niet zomaar klakkeloos. En wat gebeurt er in dat hele proces? Velen kwamen tot geloof, waaronder ook veel aanzienlijke Griekse mannen en vrouwen. Hoofdstuk 17, vers 12 zegt dat. Maar toen die jaloerse Joden uit Thessalonica dit hoorden wat er daar in Berea gebeurde, kwamen ook zij daar weer en opnieuw brachten ze heel die zaak op stelte. En de broeders die sturen Paulus dan ook direct richting zee, maar hij laat Silas en Timotheus, bleef hij achter in Berea, zodat toch daar die gemeente verder opgebouwd kon worden. En dan de volgende stad waar Paulus naartoe gaat, is Athene. Athene, een centrum, een stad die heel bekend was. Een universiteitsstad, cultuurstad, kunststad. Van alle, ook grote namen, als ik heb zoiets begrepen van Plato en Aristoteles en zo, hebben daar hun opleiding genoten. Vroeger jaren dan natuurlijk al. Maar in die zin was Athene een heel bekende stad. En wat doet Paulus daar in Athene? Ook daar begint hij weer eerst in de synagoge. Maar daarnaast is hij ook elke dag te vinden op de markt. Gewoon op de markt. Tussen de mensen. En hij spreekt de mensen aan over het evangelie. En zo kwam hij ook in gesprek met een aantal geleerde filosofen, epicurische en stoïsche wijsgeren, staat er, die hem meenamen naar de Areopagus, in de Handelingen 17, vers 18 staat dat. De Areopagus was een heuvel waar het hoogste gerechtshof was gevestigd, maar het was ook een soort platform waar mensen met nieuwe ideeën dit konden uiten. En mensen waren daarin geïnteresseerd. En ze zeiden, kom, zeg het ons, zeg het voor een grotere groep. Laten we horen wat je te bieden hebt. En dan zie je dat Paulus probeert om aansluiting te vinden met het gedachtegoed, als het ware, van die mensen. Hij stemt voor een stuk af. Bij de Joden zie je steeds dat hij naar die Tenach gaat, om te laten zien dat Jezus de Messias is. En bij deze Atheners, dan vertrekt hij eigenlijk op een andere manier. Hij heeft door de stad gelopen, hij ziet daar heel die beelden en altaren voor al die goden. Maar hij is daar ook één altaar tegengekomen dat gewijd was aan de onbekende God. En dat wordt zijn uitgangspunt. Hij zegt, kijk, die onbekende God, die voor jullie onbekend is, die ga ik jullie bekendmaken. En dan gaat hij spreken over God, over de schepper en over... Uiteindelijk komt hij uit bij Jezus, de zoon van die, God, van die onbekende God. En sommige toehoorders die aanvaarden die boodschap en anderen die dreven er de spot mee, staat er in vers 34. Oké, tot zover deze tweede zendingsreis. Ik wil daar enkele lessen ook uittrekken uit deze reis. In de eerste plaats, een van de sluwe tactieken van Satan is om onenigheid te zaaien. Onder medewerkers, onder gemeenteleden, Paulus, VS, Barnabas. Ondanks dat gebruikt de Heer de situatie juist om zijn werk te vermenigvuldigen. In plaats van één team gaan er twee op reis. Daarmee is dat niet goed te praten, wat ze ruzie hadden en ze hebben het gelukkig ook bijgelegd. Dat is niet gebleven. Maar op dat moment was het een serieus probleem. En uiteindelijk gaan er twee. Maar daar moeten we voor waken, ook in de gemeente. De Satan kan ook ons tegen elkaar opzetten. Ondanks dat we allebei broeders en zusters van de gemeente zijn, van die de Heer lief hebben en het goede zoeken, kan er toch een verschil van mening zijn over aanpak of wat ook. Laten we daar wel voor waken. Dat we geen medewerker worden van de boze, maar wel een medewerker van de Heer blijven. En soms omwille van de eenheid te bewaren, ons eigen mening zeggen, oké, laat het maar. Het gaat niet om mij, het gaat om de Heer. Tweede plaats, om Gods leiding en zegen te mogen ervaren, in zending, maar ook in gemeentewerk, zo uiterst belangrijk dat we biddend bezig zijn. Ik ben heel blij dat we de laatste weken, op zondagmorgen vroeg, een tijd van gebed gehad hebben. Een beetje specifiek naar het gebouw toe, maar toch niet alleen. We hebben ook gebeden om het werk van de Heer ook hier te mogen laten voortgaan, waarbij dat gebouw een middel kan zijn. Gebed is zo belangrijk. Als we ons vernederen en al biddend Gods leiding zoeken, dan heeft Hij op een moment ook aanwijzingen en wijst Hij ons de weg, zoals Paulus dat mocht ervaren. In de derde plaats, zelfs als we goed bezig zijn, wil dit nog niet zeggen dat er niks meer kan misgaan. Of dat alles van een leien dakje gaat. Paulus en Silas die kregen flinke stokslagen in Filippi. En ze werden wel in de gevangenis gegooid. Omwille van een weldaad nog wel, want ze hadden een slavin bevrijd. Maar toch gebruikt de Heer ook dit in ons ogen noodlot om tot een grote zegen te zijn voor een hele familie die behouden wordt. De cipier en zijn gezin. Dus zelfs als je goed bezig bent, betekent dat niet dat alles van een leien dakje gaat. Soms kunnen we met serieuze problemen te maken hebben. Een vierde punt, wat we van de gemeente in Berea vooral kunnen leren, is openheid, maar ook toetsen. Moet er allebei zijn. Ik denk dat ik er genoeg al over gezegd heb. Een vijfde punt, van het bezoek in Athene zien we vooral dat het belangrijk is dat we afgestemd zijn. Als wij de boodschap van de Heer willen brengen, ook naar mensen om ons heen, moeten we afgestemd zijn op ons publiek. En niet alleen maar komen met ons eigen retoriek, zeg maar, zoals wij het gewoon zijn. Of onze eigen gewoontes. Dus of het moet zo en zo gaan. En als dat niet zo gaat, ja, dan is het foute boel. Dat is niet juist. Paulus die bereikte de Atheners op een andere manier. Die had een ander vertrekpunt dan dat hij bij de Joden bezig was. En wij moeten daar wel voor open zijn en over leren, over nadenken. Hoe willen wij de mensen, onze gezinnen, familie, mensen in de straat of Collega's, hoe willen we hen bereiken? Zoek dan naar aanknopingspunten uit de belevingswereld van degene die je wil bereiken. Dat is wel belangrijk. Tieners benader je ook anders dan bijvoorbeeld ouderen. Leeft in een andere belevingswereld. Een paar slotconclusies. Sinds de bekering van Paulus op weg naar Damascus heeft zijn leven een radicale omkeer gemaakt en veranderde hij van een serieuze vervolger naar een overtuigde volgeling van de Heer. Overal waar hij kwam, tweede punt is, verkondigde hij het evangelie. In de synagoge, op de markt, persoonlijk gesprek van een groep in een zaal van tirannes, waar later dan nog over gesproken wordt, waar hij ook kwam. Zelfs als gevangene toen hij naar Rome ging, getuigde hij nog van zijn geloof. En in Rome had hij toch een zekere vrijheid, had huisarrest, altijd een slaaf, een soldaat bij hem. Hè. Maar ook in dat huis bleef hij mensen ontvangen om hen te vertellen over wat de Heer voor hen betekende en ook voor hen wilde betekenen. Altijd bereid tot verantwoording af te leggen van de hoop die in hem was. Aan de ene kant zien we dus dat hij veel vrucht op zijn arbeid mocht zien. Derde punt. God bevestigde zijn arbeid ook door wonderen en tekenen en vele mensen die tot geloof kwamen. Maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, heeft hij ontzettend veel afgezien, geleden. En toch bleef hij volharden. Tot het einde toe. In 2 Korinthe 11 lezen we een opsomming van wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hij zegt daar, door de Joden ben ik vijfmaal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 met stokslagen gestraft. Ik ben 1 met stenen bekogeld, Lystra. Hij heeft 3 schipbreuk geleden. 1 heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Storm. Voortdurend was ik onderweg. Bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen. In gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden ook van schijnvolgelingen, schijngelovigen. Had hij ook mee te maken. Hij zegt, ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen. Honger en dorst geleden, vaak zonder te eten. Verkleumd en zonder kleren. Wie wil hem volgen? Amen. Ik geef het woord weer aan Piet.